Welcome back, I descended, yeah.
Welkom, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We hebben vandaag weer een hele hoop nieuwtjes en een mooi hoofdthema. We gaan het hebben onder andere bij de nieuwtjes over OpenAI bracht GPT-5.4 uit. ChatGPT krijgt interactieve uitleg voor wiskunde en natuurkunde. André Carpati publiceerde Auto Research. De NVAO keek naar hoe het hoger onderwijs omgaat met AI. En de New York Times liet 86.000 lezers blind kiezen tussen de menselijke en de AI-tekst. Met een verrassende uitkomst. En nou ja, dat zijn de nieuwtjes, maar het hoofdthema, dat wordt vuurwerk, Marcel.
Want het gaat over?
Nou, een van de thema's die ik het allerbelangrijkste vind op dit moment, namelijk welke kennis en vaardigheden zijn nog relevant? En daarmee aansluitend, welke opleidingen zijn nog relevant? Dat wordt het hoofdthema.
Vervolgopleidingen. We hebben het vorige week aangekondigd, of je hebt het woord pretstudie gebruikt.
Mm-hmm.
We kregen er al veel reacties op. Hè?
Dus absoluut, ja. Heel goed. Dat is ook wat de bedoeling is, volgens mij.
Hot topic.
Ja, precies.
Hey, maar Tom.
Ja.
Hoe lang ben je nu vader?
Bijna 4 weekjes.
Nog en hoe gaan jouw weken, zeg maar? Kun je een beetje weghouden van alles met AI?
Nee, daar ben ik te veel hobbyist voor natuurlijk. Maar nou ja, het gaat allemaal goed, hoor. Er zijn goede dagen, er zijn slechte dagen. Ik hou het prima bij, ja.
Alright. En heb je nog iets gedaan? Want volgens mij heb ik jou stiekem best wel veel opdracht gegeven de afgelopen week.
Ja, je hebt mij veel opdracht gegeven rondom de certificering. Dat is wel iets. Dat is wel leuk om even te vertellen. Wij hebben natuurlijk onze webinarseries, maar we wilden dat onderwijskundig nog beter embedden. Dus we hebben nu een raamwerk en een whitepaper online gezet, waarbij wij onze webinars nog beter onderwijskundig, zeg maar, laten zien wat we precies doen, waarom we dat doen. En je geeft mij daar de complimenten voor, maar Barend Last is daar wel het brein achter, hoor.
Ja, en volgens mij is het ook een bruggetje, zeg maar, naar de toetsing. Want wij gaan, dat hebben we tot nu toe bij de webinars hier nog niet gedaan, maar vanaf de basiswebinars die in april starten, gaan wij toetsen. Daar hebben we ook een mooie vorm voor bedacht.
Mm-hmm.
En dat is rechtstreeks gekoppeld natuurlijk aan hoe wij zien ons raamwerk rondom AI-geletterdheid. Dus wat word je eigenlijk als je onze webinarserie met succes afrondt?
Ja, ik vind het weer een mooie stap. Professionaliseren, ja, ben er wel trots op.
Mooi.
Laten we naar de echte nieuwtjes gaan.
Komt-ie. Op 5 maart lanceerde OpenAI GPT 5.4... dus eigenlijk een update van het model weer. En de eerste indrukken zijn opvallend eenstemmig. Dit is gewoon het beste model dat er nu is. Het is de grootste sprong in vermogen sinds GPT-5 vorig jaar augustus uitkwam. Het context window, dus hoeveel die in zijn korte termijn geheugen kan, is 1 miljoen tokens. Dat is heel erg groot en dat is heel erg fijn voor grote projecten. Dat ding kan ontzettend goed je computer bedienen. Eigenlijk beter zelfs dan de meeste mensen. En waar die voor ons hoofdthema denk ik interessant wordt, Tom. Ze hebben een benchmark bij OpenAI ontwikkeld. GPDVL of zo, heet die geloof ik.
Ja, precies, zoiets.
Ze hebben daar 44 beroepen getest. En dan testen ze hoe een mens dat doet en hoe 5.4 dat doet. En in 83% van de gevallen was 5.4 op of boven het niveau van de menselijke professionals.
Ja, voor de duidelijkheid, volgens mij zeggen we elke week weer, er zijn weer nieuwe modellen, het is weer beter geworden en misschien worden jullie dat ook een beetje beu, maar het nieuwtje wat je daarna zegt, dus die GDP-vel, dus echte taken die economische waarde hebben, die worden daar getest en nu is het dus zo dat die AI zo goed is, dus in 83% van de gevallen is de prestatie van die AI minstens even goed. Ja, dat maakt heel veel uit. En daarom is het hoofdthema wat we vandaag gaan bespreken. Welke opleidingen zijn nog relevant? Wat voor werk is er in de toekomst echt heel erg relevant?
Ja, we zeggen elke week weer eens een nieuw model uit. Maar de vraag is natuurlijk, ben jij al over?
Ik gebruik op dit moment vooral Claude, moet ik zeggen.
Zit jij nog bij Claude?
Yes, in dit gesprek weer hebben.
ik ben het wel volop aan het testen. En ik moet zeggen, ik denk eerlijk gezegd, en daar heb je echt wel een punt. Of het nou 5.4 of 8.7 is, voor zeg maar 99% van de mensen, voor 99% van hun taken, dus bijna alles, zijn al die modellen gewoon goed genoeg. Schrijf een mail, vat het samen enzovoort. Op het moment dat je echt complexere taken hebt, vooral voor wiskundigen of office job, zeg maar, dus niet schoon maar een vraag en antwoord, of coderen, wat wij veel doen, althans, ik codeer helemaal niet, maar we vibe-coden. Dan is 5.4, ik heb het gebruikt in de app, is echt een bijzonder krachtig model. Je schrikt er gewoon van.
Volgens mij zeggen wij het elke week. AI gaat zo hard vooruit en mensen houden het gewoon niet bij. En nou, dat is hier weer een voorbeeld van.
Zal ik nog eens een nieuwtje van OpenAI doen, van hetzelfde bedrijf wat meer op onderwijs nog is?
Ja, dat vind ik nog veel leuker.
Komt-ie. OpenAI introduceerde 10 maart, dus echt heel recent, introduceerde ze interactieve visuele uitleg voor wiskunde en natuurkunde binnen ChatGPT. Ze weten dat er ongeveer 140 miljoen mensen ChatGPT gebruiken voor hulp bij dat soort vakken.
Dat is een bizar getal, toch?
Ja, het zijn gewoon alle jonge mensen die een proefwerk moeten maken of die iets niet snappen.
140 miljoen mensen gebruiken dat voor eigenlijk onderwijs.
Juist. En nu kunnen ze bij meer dan 70 onderwerpen, en dat breiden ze volgens mij uit, kunnen ze zelf letterlijk aan de knoppen draaien. Dus bijvoorbeeld, je vraagt, leg me de stelling van Pythagoras uit. En dan krijg je ook een visueel overzicht van wat, bijvoorbeeld een driehoek. Ja. Waarbij je aan de zijdes kunt trekken, waarbij je visueel van alles ziet.
Krijg je eigenlijk een mini-appje? Begrijp ik dat goed?
Ja, interactief.
Ja, interactief mini-appje waarin je opeens gaat werken met de stelling van Pythagoras.
Ja, en ze kregen op Twitter, ik heb het geprobeerd. Hij zat er nog niet in bij mij, ze rollen dat dan langzaam uit. Ja. Ik kreeg wel op Twitter het commentaar of het positieve commentaar van mensen. Maar dan moet je ook voor dit en dit. Dan zei, oh, goede tips, dat gaan we doen. Dus dit wordt waarschijnlijk gewoon een trucje wat ook andere bedrijven gaan overnemen. Ja. Maar super fijn voor
heel gaaf. Voor het onderwijs. De beta-vakken heb je het dus nu over.
De beta-vakken, ja.
Ja, mooi. Ja, ik word hier heel enthousiast van. Dat is gaaf, want op dit moment is het nog best wel heel textueel. En je hebt natuurlijk ook voice mode. En wij bouwen dan een beetje appjes. En er zijn nog veel meer mensen die aan het vibe-coden zijn. We hebben straks weer een heel mooi best practice die hier ook mee bezig is. Maar dat je dit gewoon binnen ChatGPT doet, wat gewoon bijna een miljard gebruikers heeft, waar heel veel mensen mee aan het leren zijn. Ja, dit is echt top. Dit is vet.
Cool. Blij dat je zo enthousiast bent, jongen. Ik zal de groetjes aan Sam doen.
Hey, waar ik enthousiast over ben, maar ook vind ik heel eng wat er nu gebeurt. We gaan naar een tijdperk toe waarin AI zichzelf gaat verbeteren. En het nieuwtje is dat André Karpathy, een man onder andere die de term vibe-code heeft bedacht, we hebben hem wel vaker genoemd, André Karpathy, die publiceerde het afgelopen weekend Auto Research, een klein open source project met een grote gedachte erachter. Het idee, een AI agent voert zelfstandig experimenten uit, beoordeelt de resultaten, gooit slechte weg en bouwt verder op de goede. Het herhaalt zich constant. Het kan bijvoorbeeld gewoon de hele nacht doorgaan. En dat doet het dus zonder dat de mens hieraan te pas komt. Ja, Marcel, dit is gewoon opeens waar we in zitten. Sommige mensen denken nog dat AI slechts een chatbotje is, maar we zitten gewoon in een tijdperk, of daar gaan we nu een beetje heen, dat het zichzelf verbetert. Ja, wat ik zeg, ik ben enthousiast, maar ik vind het ook heel eng.
Mag ik even?
Jij mag even.
Krijg je even het podium? Want hij staat bekend als een groot denker die conceptueel zeg maar echt sprongen maakt of dingen duidt waarvan in één keer iedereen denkt, vibe-code bijvoorbeeld. Oh, ja. Wacht even. Ja, inderdaad.
Dat is echt een goed idee. Ja.
Dat doet hij en hij heeft dit rondom machine learning gebouwd. En dat vind ik, ja, dat is wel eng wat jij zegt, maar ik heb daar gewoon geen verstand van. Hij heeft een klein taalmodelletje wat zichzelf dan iteratief zeg maar verbetert. Hartstikke gaaf. Maar het punt wat hij maakt is dat je dit met alles kan doen. En ik dacht, maar dat ga ik proberen. Dus ik heb in Claude, ik heb tegen Claude gezegd, zoek dit loopje eens op. Dat loopje. En wat je doet is je geeft gewoon...
Wat is een loopje voor de mensen?
Ja, ik ga het nu uitleggen. Ah. Je geeft een opdracht. Bijvoorbeeld, maak een zo goed mogelijke reclametekst voor Hubble de Pub. Maakt niet uit wat.
Les is misschien leuker voor het onderwijs.
Maak een zo goed mogelijke lesvoorbereiding.
Ja.
Mooi voorbeeldje. En wat dat Karpathy loopje dan doet, is die gaat bedenken welke context heb ik nodig om zo'n lesvoorbereiding te maken. Mm-hmm. Dat geeft hij aan de AI. De AI maakt een voorstel voor een lesvoorbereiding en dan komt hij. Dan gaan er een aantal, bijvoorbeeld 5 verschillende docenten, studenten, actoren gaan feedback geven op dat...
Meerdere perspectieven.
Meerdere perspectieven, dat was het woord. En dan krijg je een cijfer. Dan krijg je bijvoorbeeld deze lesvoorbereiding is een 6,2. Dan gaat het volgende loopje in en neemt die AI de feedback mee die hij al heeft gekregen en gaat hij een nieuw voorstel schrijven. Dat wordt ook weer beoordeeld. En je kan feitelijk eindeloos doorgaan. Dat zijn loopjes van rond de 5 minuten, is dan in het verhaal van Karpathy. En dan heb je na zoveel loopjes een steeds beter iets. En dat werkt superkrachtig bij dingen waarbij de uitkomst echt helder is. Dit is goed, dit is niet goed. Hoe subjectiever het wordt, hoe minder je daarin hebt, want ja, wie beoordeelt dan nog of iets beter is of minder goed? Maar voor heel veel taken levert dat gewoon steeds betere resultaten op. Ik heb dat zitten testen en ik druk gewoon, doe nog maar een loopje en ik krijg steeds betere output.
Ik heb het jou voor de podcast zien doen. Je hebt daar een soort skill van gemaakt waar we het vorige week over hadden. Ja. Is zo gaaf. Dat ding gaat gewoon helemaal los en die gaat allerlei feedback soort van verzamelen van die verschillende actoren. Daarvoor gaat hij het verbeteren. En ik vind het ook best wel logisch dat dit kan, want we hebben al heel veel gezien dat als AI een tekst schrijft of een site maakt of wat dan ook, en je zegt, hey, kijk nou eens heel kritisch naar je eigen werk, verbeter dit, dan kan die het verbeteren. En op deze manier, met zo'n loop, met verschillende perspectieven, op die manier feedback ophalen, dat werkt gewoon. En waarom ik dit eng vind is, ja, voor een lesje is het leuk, maar dit gaan ze natuurlijk toepassen om AI nog veel beter te maken. Dit doet hij allemaal zonder tussenkomst van een mens. Poeh. Dit is gewoon waar we in leven in deze wereld.
Dit is de reden waarom het
in maart 2026.
Gaat. Precies. Nou, jij maakt hem heel eng. En dat ik ga het toch eventjes. Ik ga het niet minder eng maken. Maar ik wil de focus even hebben op wat ik kan doen.
Dus, ja, precies. Waar we invloed op hebben.
Waar je invloed op hebt. Ja. En als ik hem even trek naar het los van AI. Dan krijg je dus eigenlijk de situatie dat een student een lesvoorbereiding maakt. Ik zit op de ALO. Mijn studenten maken lesvoorbereidingen. Die vragen aan de docent en een aantal collega's. Programmatische toetsen, vragen ze feedback. Dan verbeteren ze die les, vragen ze nog een keer feedback, verbeteren die les. Dat kan je nu in AI automatiseren eigenlijk, met alles wat je wil. Ja, dat is bizar krachtig.
Ja, jij wordt er heel blij van. Ja, we gaan het straks ook in het hoofdthema hebben over dat er allemaal taken van banen weggaan, omdat AI dat overneemt. Ja, dat komt dus door dit soort dingen. Dus ja, ik vind het heel vet, maar het is ook verschrikkelijk.
Volgende nieuwtje.
Ja, want jij had nog iets meegenomen, toch?
Anders gaat niemand dit podcastje afluisteren, jongen. Mensen die rennen allemaal gillend weg. Het komt allemaal goed, mensen. Echt waar.
Dat zijn Marcel's woorden.
Oké, volgende nieuwtje. De NVAO, dat is de organisatie die in hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen de accreditaties doet. Die stempelen of de opleiding wel of niet in orde is. Die publiceerde afgelopen januari een analyse van hoe generatieve AI voorkomt in de rapporten die de NVAO opstelt bij scholen. Dus die gaan naar bijvoorbeeld naar de ALO toe, die bekijken die opleiding, daar komt een rapport in. En ze hebben bekeken hoeveel komt nu generatieve AI voor in die opleidingen. En Tom, de conclusie is opvallend eenduidig. De aandacht concentreert zich bijna volledig op toetsing en fraude. Bredere vragen over leerdoelen, curriculumontwerp, AI-geletterdheid van docenten, van studenten, die komen nauwelijks aan bod. Met andere woorden, instellingen zijn druk bezig de tentamens te beschermen en te borgen. Maar de vraag wat je studenten eigenlijk nog moet leren in een wereld met AI, die blijft grotendeels liggen. Vind jij hier iets van?
Nou, dit is waarom we dit hoofdthema natuurlijk gaan bespreken. Wat ik hier nog wel even op wil reageren is, dit is natuurlijk precies ook hetzelfde als wat wij zien. Maar ik kom op een hele hoop scholen, opleidingen, en die zijn tegen mij aan het zeuren. Ja, maar wij kunnen ons curriculum nog niet aanpassen of iets dergelijks. Wij zien dat dat moet gebeuren. Maar de accreditatiepartij, de NVAO in dit geval, die dus hier iets zegt over, hey, onderwijsinstellingen zijn niet echt lekker bezig met AI. De opleidingen zeggen juist tegen mij, hey, die NVAO die accrediteert nog in de oude stijl. Die schat nog helemaal niet op waarde dat wij iets met AI moeten doen. En de accreditatie is heel erg belangrijk. Dus wij gaan nog in die oude stijl door, omdat dat moet voor de accreditatie. Dus ik heb het gevoel dat ze elkaar nu een beetje aan het verwijten zijn.
Ja, nou, dat is ik heb heel wat accreditaties begeleid van de opleidingen waar ik gewerkt heb. En dat is een algemeen beeld dat de NVAO komt controleren, inspecteren. En precies, dan regeert heel snel de angst.
Ja.
En wil je dicht timmeren en dan ga je borgen. En dan zorg je dat het diploma is terecht, want mijn toetsen zijn AI-proof.
Ja.
De ervaring achter de schermen is heel anders. En ik zou het kort willen samenvatten met een motto wat ik zojuist bedacht. Niet bang zijn, gewoon doen. Hè. Durf als opleiding je ook kwetsbaar op te stellen. Ook naar de NVAO, dat zou mijn algemene tip zijn. Maar zeker ook met betrekking tot AI. Want die mensen zijn ook niet dom. En op het moment dat jij een goed verhaal hebt van, we zijn echt aan het experimenteren en dat gaat soms fout, maar let op, zo bouwen we dat in. Mm-hmm. Zullen zij dat alleen maar goed vinden. Dat is mijn overtuiging.
Nou, ik denk dat het misschien een jaar geleden nog niet het geval was, maar ik denk dat het nu wel het geval is. Dus daarom ben ik het helemaal met je eens. Je moet wat met AI doen. En de NVAO moet dat ook accepteren. Die moeten dat eigenlijk soort van eisen zelfs.
Mijn stelling is dat dat 10 jaar geleden zelfs al zo was, terwijl AI nog niet bestond. Er is veel meer ruimte dan je denkt. Dat is echt mijn ervaring. Een beetje de achter de schermen ervaring. Maar je moet gewoon een verhaal hebben.
Ja, dat is niet wat ik van opleiding terugkrijg. Maar
ja.
Je hebt er ervaring mee.
Ja, volgens mij 4 of 5 accreditatieprojecten gedraaid.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat ik wel redelijk weet hoe het werkt, maar dat.
Ja, in ieder geval fijn dat ze ermee bezig zijn.
We hebben nog een nieuwtje.
Ja, de New York Times liet vorige week 86.000 lezers een blinde smaaktest doen. Menselijk geschreven tekst versus tekst van AI, zonder te vertellen welke was. Het resultaat, 54%, gaf de voorkeur aan de AI-variant. Beetje 50-50 dus. De NYT, dus New York Times, tech-columnist Kevin Roos noemde het een echt moment.
Kevin Roos, even als side note, voor degenen die de podcast leuk vinden, misschien de luisteraars van onze podcast, Hard Fork, als in harde vork, is de podcast waar hij met een freelance collega wekelijks ook alle technieuws beschrijft. Echt een leuke podcast. Hij is heel invloedrijk. Hij zit ook achter die Sydney van Bing. Dat was al 3 jaar geleden.
Oh, dat is hij. Ja, precies.
Dat is hij. Okay. Even duiden.
Ja. Hey, ik vind het heel interessant nieuws. Het verbaast mij helemaal niks dat dit gebeurt. Of dat dit het resultaat is. Wat mij wel verbaast is dat zij de ballen hebben gehad om dit te doen. Want ik zou wel heel graag als New York Times willen dat dit gewoon niet klopt.
Ja, New York Times is wel echt een gerenommeerde krant. Hè. Dat is een van de belangrijkste kranten van de wereld. Het is een instituut.
Mm-hmm.
Klaagt OpenAI aan wegens auteursrechtelijke schendingen van hun werk. Zegt eigenlijk standaard is de houding AI is slop.
Mm-hmm. Zoals van heel veel journalisten.
Ja, en dat snap ik ook, want dat is ook zeg maar, het is jouw werk. Hè, dus je gaat je natuurlijk toch tegen verzetten.
Ja.
En misschien was het deels ook wel terecht. En ze hebben het wel aangedurfd om het gewoon open te gooien.
Ik vind het echt heel knap dat ze dat durven.
Ja, en er is nog een kanttekening. Die teksten die zijn wel geschreven in de stijl van bekende auteurs. Ik dacht, maar dat is helemaal geen kanttekening.
Dat kan toch?
Dat is precies wat AI allemaal kan, zeg maar.
Dat is toch prima? Ja, ja. Ik vind helemaal geen kanttekening. Ja. Nee, ja, ik vind die blinde test, dat geeft weer hoe krachtig AI is. Dat zouden we veel meer moeten doen. En misschien zou een journalist die zegt van, hé, maar die AI-teksten zijn slop, maar blijkbaar zien de lezers dat niet. En ik weet niet of dat een verschil is, hoor. Maar ik denk dat bij heel veel blinde tests, dat mensen gaan schrikken hoe goed AI nu al is ten opzichte van zijzelf. En ik denk dat dat ook al echt een ding is. Dat gaan we het misschien straks ook nog even hebben over in het hoofdthema. Maar mensen overschatten hun eigen kunnen op hun vakgebied, volgens mij. En of onderschatten.
Ja, die is heel breed. Ik denk, als ik hem iets kleiner maak qua teksten sowieso. Ik had gisteren een workshop en daar werd weer de vraag gesteld, werken AI-detectoren? Met ook altijd een beetje de onderliggende gedachte, ik zie het wel. Nee, dat zie je dus niet, zeg maar. En dit ging over voorkeur, niet over zie ik dat het AI is. Maar ik denk, op het moment dat je een New York Times artikel leest en je vindt het een beter artikel dan het andere artikel, dat je niet denkt dat AI dat geschreven heeft, maar dat je het gewoon fijn vindt lezen, zeg maar.
Ja.
Dus daar zijn we.
Absoluut. We gaan door, we gaan naar de best practice. We hebben namelijk bericht gekregen van Timothy de Keizer, wiskundedocent en pedagogisch ICT-coördinator aan het Sint Bernardus Instituut in Knokke-Heist uit België.
Amai, amai, amai.
Ja, zeker. Hij was enorm geïnspireerd geraakt door onder andere onze serie over vibecoden. En hij begon zelf allerlei oefentools te bouwen voor zijn wiskundelessen. Nou, dat is volledig uit de hand gelopen, want hij heeft er nu een hele hoop. En je kan ze gratis gebruiken op wiskapps.be.
W-I-S-K-apps.be.
Ja. Op dit moment staan er 13 volledige webapps op van rekentrainers, vergelijking tot een heuristieke trainer en een grafieke module. Alles gratis, zonder accounts, zonder advertenties. Ja, eigenlijk gewoon precies waar wij heel erg blij van worden, wat wij ook proberen te doen altijd. Ja, ik vind het heel gaaf, heel leuk dat hij het ook met ons deelde. Ja, ik hoop gewoon dat er zoveel van dit soort initiatieven uitkomen. Hij is gewoon het onderwijs aan het verbeteren.
Ja, en sterker nog, want wat vind ik heel gaaf wat hij gemaakt heeft. Maar hij heeft ook nog ingebouwd in de app dat als jij daar aan het werk bent als leerling en jij maakt een bepaald type fout, dat de AI dat herkent en op basis daarvan zeg maar gerichte stapsgewijze feedback geeft. Dus hij heeft ook nog een didactische laag ondergebouwd. Ja, dan word ik heel enthousiast, want vibecode is leuk, ideeën hebben is leuk.
Ja.
Maar de onderwijskundige een bodem onderleggen, zeg maar, dan wordt hij echt gaaf.
Ja.
Complimenten aan Timothy.
Absoluut. Gaan we richting hoofdthema, want ik heb er wel zin in, moet ik zeggen. Maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en voor de reclame, we zoeken nog een sponsor. Dat hebben we de vorige keer gezegd. Het is een serieuze vraag, dus denk je, Ik wil graag bij de mannen in de uitzending, want er luisteren best veel mensen. En wij worden heel serieus genomen in alles wat we zeggen.
wat zit je nou als grap te vertellen?
Nee, ik bedoel dat het helemaal niet zin is, jongen. Ja, dan ga je alweer. Okay. Ja. Goed. Voor nu, hey, als je denkt, ik wil net als Timothy er meer mee doen. Dan hebben wij naast ons webinarserie natuurlijk ook 3 november ons congres. Een aantal keer genoemd al, de inschrijvingen gaan ook hartstikke goed. We gaan het daar hebben over onderwijs over AI, onderwijs met AI en onderwijs dat door AI wordt opgeschud. En het is door docenten voor docenten, daar staan we onbekend. Volgens mij een heel mooi programma. Wil je meer weten, kijk even op aivoordocenten.nl/congres.
En persoonlijk ga ik lekker met de Timothy's van deze wereld lekker vibecoden op het congres.
Dus jij gaat los met onze Belgische vrienden.
Dat is leuk, man. Iedereen is welkom. We gaan naar het hoofdthema toe. Maakt AI van jouw opleiding een pretstudie? ja, je mag daar wel een beetje van schrikken. Het gaat over welke kennis en vaardigheden zijn nog relevant en dus ook welke opleidingen zijn nog relevant.
Zal ik een goede inleiding geven?
Doe maar een goede, alsjeblieft.
Nee, ik leg even een bodempje onder, want het vergt wel even wat context. Vorige week kondigde Tom aan dat we het zouden gaan hebben over de toekomst van beroepsopleidingen in het tijdperk van AI. En er kwamen flink wat reacties binnen. Met name van docenten aan accountancy en financiële opleidingen. En dat was ook het voorbeeld wat jij noemde, Tom. Dat snappen we, want de vraag die we stellen is niet mals. Worden bepaalde HBO en WO-opleidingen langzaam maar zeker pretstudies? Opleidingen waarbij je 4 jaar investeert in een vak, 3 of 4 jaar, dat grotendeels geautomatiseerd wordt nog voordat je afgestudeerd bent. Aanleiding is onder andere een recent rapport van Anthropic, van Claude, waarin onderzoekers vergeleken wat AI theoretisch kan, op dit moment al, met wat er in de praktijk al echt mee gedaan wordt. Accountants, financieel analisten en klantenservice-medewerkers die scoren hoog op beide lijstjes. Het zijn beroepen waar AI niet alleen zou kunnen inbreken, maar al actief inbreekt. Opvallend, er is vooralsnog geen zichtbare werkloosheid in deze groepen. Daar gaan we dadelijk ook uitgebreid over hebben. Maar jongeren tussen de 22 en 25 worden wel minder vaak aangenomen in deze functies. Met andere woorden, de instroom droogt op. En die laatste bevinding sluit aan bij een column die econoom Sophie van Gool begin februari schreef in het FD, in het Financieel Dagblad. Ze beschreef hoe 2 jonge mensen in haar omgeving in dezelfde week hun baan verloren en hoe onderzoek van Rabobank Economen laat zien dat Nederlandse jongeren in AI-gevoelige beroepen al te maken hebben met een werkgelegenheidsdaling van 13%. Generatieve AI concurreert vooral met jongeren, schrijft ze, omdat die nog weinig praktijkervaring hebben en vooral kennis die ook uit handleidingen en documenten te halen is. Precies wat AI ook doet. En het verhaal is genuanceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. En de echte vraag is misschien niet of accountancy als beroep verdwijnt, maar wat opleidingen nu al kunnen en moeten doen om hun studenten voor te bereiden op een arbeidsmarkt die er over 4 jaar anders uitziet dan vandaag. Tom, begin maar eens met die nuance.
Dat is een mooi bruggetje, want we kregen heel veel hoop berichten binnen. Je zegt vooral van accountancy, maar we hebben ook van grafisch design, maar eigenlijk ook van andere studies. En ook dat Anthropic rapport, die geeft aan, er zijn heel veel dingen waar je, als je gewoon achter een computer werkt, dan ja, gaat er al een deel weggeautomatiseerd. Daar moet je echt van uitgaan. Dus we kregen echt een hele hoop reacties binnen. En jij appte mij van, Tom, we gaan hier echt een goed genuanceerd verhaal van maken. We gaan dit goed wegzetten. We moeten hier goed over nadenken van tevoren. En ja, Marcel, ik ben het met je eens. Genuanceerd verhaal is goed. Maar ik wil ook wel even zeggen, ja, een soort van, godverdomme mensen, dit is een van de belangrijkste dingen waar we het over moeten hebben. En we moeten niet alles gaan wegnuanceren. Ik denk dat ik dit, sinds een jaar geleden of zo al, dat ik dit het grootste probleem vind rondom AI in het onderwijs. Wij zijn gewoon studenten aan het opleiden, Marcel, voor banen die straks niet bestaan. En ik maak me daar hele grote zorgen over. En we hebben daar al meerdere voorbeelden van hoe dat nu al gebeurt. En ik denk dat in het afgelopen jaar, ik heb dit denk ik al heel vaak in de podcast gezegd, dus misschien worden mensen wel een beetje moe van mij, maar dit is zo belangrijk. En ik denk dat mensen dit echt niet serieus genoeg nemen. Dus jij zegt genuanceerd, maar ik ga hier met gestrekt benen in. Marcel, dit is heel erg belangrijk.
Oh ja, ja, maar dat heeft voor mij niet zoveel met nuance betaken of het belangrijk is.
Okay.
Maar de consequenties en hoe ernstig het is en hoe vaart het loopt, zeg maar, daar wil ik nuance in aanbrengen.
Graag, doe dat.
En laten we die twee kanten gewoon ook een beetje uitvergroten. Hè? Dus dan doen we een beetje good cop, bad cop, zou ik maar zeggen.
Ja, mooi.
Dat brengt hopelijk de nuance. Ja. En overigens, volgens mij heb ik December 2024 kwam het college van bestuur bij ons in de academie. Mm-hmm. En Anthropic, even voor degene die dat onderzoekje niet heeft gezien, die eigenlijk het belangrijkste grafiekje is zo'n spinnenwebgrafiekje, waarbij zeg maar om het spinnenwebje heen allerlei beroepen staan. En ze dan in het op twee manieren hebben gezien wat de impact. Eén is, wat doet het nu al? En twee, wat zou theoretisch kunnen? En wat theoretisch zou kunnen is ongeveer de helft van de beroepen voor 95% tot 100% door AI zou gedaan kunnen worden met de huidige AI. Ga er maar vanuit dat dat nog wat groeit, zeg maar.
Wat groeit?
Precies.
En dus, het gaat zo enorm hard, dames en heren.
Precies, dat gaat heel snel. Wat ik toen tegen het CVB, wat ik toen heb gedaan, daar moet ik nog wel even aan denken, is eigenlijk iets vergelijkbaars. Ik heb toen zo'n spinnenwebgrafiekje laten maken.
Ja.
Op basis van fantasie, daar hebben we toen ook uitgebreid over gesproken. En wat deed het CVB toen in jouw beleving naar de hand? Want ik was daar natuurlijk niet bij, maar dat is jouw inschatting.
Helemaal niets.
Die zijn in paniek naar huis gegaan, hebben alle opleidingen bij elkaar getrommeld en zijn aan de slag gegaan met dit verhaal.
Ja, nee, ja, ik denk echt, ik was erbij natuurlijk. Ik vond dat je het verhaal echt heel goed vertelde. En dit was echt een beetje toekomst kijken. Nu hebben we veel meer informatie, nu is het veel zekerder dat dit gebeurt. Ik ben echt van overtuigd dat sommige opleidingen echt in de problemen zitten, dat ze echt moeten nadenken, hebben wij nog bestaansrecht? Dat geloof ik echt. Toen was de situatie even wat anders, maar wij hadden die visie al en je zette dat heel goed neer. En ik zei eigenlijk bijna direct na de presentatie, deze mensen die gaan hier helemaal niks meer doen.
Ja, en ook dat zou ik willen nuanceren. Ik denk dat ze wel degelijk raad hebben gevraagd. Van, we hebben net bij die dokter Mutsaat zitten luisteren en daar schrokken we een beetje van. En dan wordt het denk ik makkelijk zeg maar weggeduwd een beetje door mensen eromheen.
Mm-hmm.
En de volgende dag moeten die mensen ook 20 andere besluiten nemen. En dan
daar zit wel een groot probleem. Ja, ik ga nu meteen al inhoudelijk, hier zit wel een heel groot probleem. Mensen zeggen dat er heel veel verschillende prioriteiten zijn. En dat is wat ik ook best wel vaak heb. Ja, Tom, jij zegt wel dat AI een heel groot probleem is en dat het te maken heeft met bestaansrecht. Maar we willen ook programmatisch toetsen gaan invoeren. En we willen ook dat een flexibele leerreis willen we gaan doen. En we willen ook, allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, maar dit heeft geen echte prioriteit, mensen. Dit is AI, de impact van AI op jouw opleiding en of het nog bestaan zijn of studenten nog naar jouw opleiding zouden moeten komen. Want hebben ze straks, krijgen ze daar echt een beroep door? Dat is het allerbelangrijkste. En ja, jij zegt, dit is wat er in de praktijk gebeurt. Ja, morgen hebben ze weer andere besluiten. Maar dat zou niet zo moeten zijn.
Ik ga dan toch proberen om twee tegenargumenten te geven voor het tempo.
Oké.
Okay. Vanuit de andere kant, is dat oké? Eén tegenargument heb ik vaker genoemd, dat is de menselijke frictie. Dus ook in het bedrijfsleven, want het gaat veelal om commerciële beroepen waar we het over hebben, vermoed ik. De frictie die mensen, organisaties hebben bij zo'n verandering. Dus het is niet zo dat op het moment dat AI het kan, dat morgen zeg maar alle bedrijven dat zo ingeregeld hebben dat AI het ook doet. Ik denk dat het veel langer duurt dan je zou denken.
Ja.
Denk maar, daar zitten ook privacy officers bij zo'n bedrijf en die, nou, ik hoorde gisteren een andere podcast daarover praten, die zei, maar ik kom al 2 jaar bij bedrijven waarvan nog steeds de privacy officer tegen de leidinggevende zegt, AI, dat moet je niet proberen. En de leidinggevende, dan doe het maar niet.
Mm-hmm.
En dus die fricties denk ik veel groter dan je denkt. Dus ik denk dat dat langer duurt. Aan de andere kant, relatief meteen mijn eigen relativering, 4 jaar is ook lang, zeg maar, hè, als je nu begint met zo'n opleiding. Maar ik denk dat het dus langer duurt en dat je stiekem iets meer tijd hebt.
Mm-hmm.
Het tweede, en die vind ik interessanter, dat noemen ze Chevron's paradox, als ik het goed uitspreek. Volgens mij was het een econoom. En die heeft ontdekt, dat is een paradoxaal iets, dat op het moment dat iets makkelijker, goedkoper, sneller wordt, dat de vraag ook enorm gaat stijgen. Oftewel, jij zegt, als we accountants even als voorbeeld nemen, we hebben nu een x-aantal accountants, die kunnen straks het werk voor 10 mensen doen met de AI. Dus er zijn geen nieuwe mensen nodig. Maar misschien wordt er wel 20 keer zoveel behoefte komt aan accountants, omdat het zo goedkoop, snel en makkelijk wordt. Dus de vraag kan ook enorm stijgen. En dat is in het verleden met veranderingen wel eigenlijk altijd zo geweest. Het creëert ook nieuwe banen, nieuwe vraag. En daar zijn de mensen het nog niet over eens, omdat deze impact gewoon sneller en groter zal zijn. Maar ik denk dat die factoren wel degelijk spelen. Frictie en de vraag zal ook groeien naar dit soort beroepen. Opeens kan iedereen een accountant hebben, dus misschien is er wel meer vraag naar.
Ja.
En nou jij weer.
Ja, ja, goede opmerking. En dit maakt leuk, hè, deze discussie. Ten eerste, frictie. Ben ik het mee eens? er is zoiets als AI-overhang. Je hebt dat al eerder genoemd. Die AI kan eigenlijk veel meer dan we in de werkelijkheid al aan het toepassen zijn. Dus we zijn er nog niet aan gewend. Er zijn privacy officers die dingen nog tegenhouden. Nou, al dat soort dingen, dat is er absoluut. Aan de andere kant denk ik ook dat we moeten bedenken dat we in een kapitalistisch systeem leven. Mm-hmm. Dus als jij als accountant dit niet gaat doen, en er zijn accountants die dit wel gaan doen, zullen de accountants die dit AI gaan toepassen vele malen goedkoper zijn. En ik bedoel niet 10% of zo, nee, ik bedoel gewoon 100%. Gewoon de helft van de prijs.
50%?
Nee, 100% goedkoper dan 50%. Ja.
Oké, maakt niet uit.
Maar we leven in die kapitalistische wereld, dus ja, je kan niet oneindig blijven wachten. Er wordt gewoon gevraagd vanuit consumenten om dit te gaan doen. Dus ja, ik denk dat er frictie is. En ja, soms zullen dingen langer duren dan wat zo'n AI nu al kan. Maar we leven in een kapitalistische wereld en we moeten hier heel erg rekening mee houden. Dan, ik ga nog heel even door op dit punt hoor. Ik kom straks bij punt 2, die onthoud ik. Maar ik ga nog heel even door op dit punt, want wat ik soms ook wel hoor is, maar hoor eens even, we willen dit toch helemaal niet misschien. En dat is ook een soort van een tegenbeweging die je gaat krijgen. En daar geloof ik heel erg in, want ik denk echt dat er mensen, nou, misschien al straks geen baan krijgen, maar er zullen ook mensen ontslagen worden. Zullen mensen hun werk minder leuk vinden omdat ze andere taken moeten gaan doen. Daarop wil ik wel even, we gaan best wel op de ratio in de hele tijd bij deze discussie. Maar ik wil wel eventjes ingaan op de menselijke kant. En wij worden soms als de AI messengers gezien, maar ik vind het verschrikkelijk wat hier gebeurt. En ik denk dat jij dat ook zo ziet. Er zijn mensen met echt een passie voor hun vak, voor hun, ook als docent natuurlijk, en opeens gaat er gewoon ja, heel erg veel veranderen. Dat heeft heel erg veel impact op mensenlevens. En nou, ik ken zelf ook vrienden die nou, hier heel erg mee dealen. Mm. Ik denk dat we in de toekomst, hij krijgt iedereen in zijn omgeving, mensen die geen baan hebben door AI, die heel erg benadeeld zijn door AI. Dus dit vind ik echt verschrikkelijk. Wil je daar nog iets op erbij
zeggen? Nou, laat ik helemaal de andere kant pakken. Ten nuance.
Nee, maar dat is wel een hele belangrijke,
ja,
toch?
Ja, nee, zeker. En hij voelt voor mij nog wat abstract, want ik ken nu gewoon niet mensen die dat overkomt of gaat overkomen. Wel abstract, maar nog niet voelbaar. Ik heb wel natuurlijk wel. Ik
werk hebben al toch een websitemaker waar wij goed contact mee hebben. Ja. Nou, die zetten wij nu bijna niet in, omdat wij onze website nu steeds zelf aan het vibecoden zijn.
Zeker, zeker.
Nee, het is geen vriend van ons, maar wel iets, ja, iemand die wij prima kennen.
Maar het voelt nog een beetje als de abstracte ver weg, okay, van mijn bachelor. Okay. Wat ik wel invoelbaar, we hebben in het HBO te maken met studenten aantallen die minder worden. Dat betekent, en dat zullen de HBO-collega's die luisteren herkennen, is overal in Nederland zo. MBO denk ik ook. Dat de instroom minder wordt, betekent dus dat je afscheid moet nemen van mensen. Dat, mm-hmm, is de afgelopen jaren gebeurd. Dat is iets wat mij het meest geraakt heeft. Ik heb een drukke, hectische baan altijd gehad bij de ALO. Dat is iets wat mij het meest raakt. Als het met mensen niet goed gaat, of ik mensen, ja, moet laten gaan. Ja. Dat als ik bij accountancy, om elke keer die opleiding, maar het is maar een voorbeeld, hè. Mm-hmm. Ik ben ook geen accountant, maar als je bij die opleiding zit en jouw stelling komt uit, ja, en niet mijn stelling, mm-hmm, dat het genuanceerder ligt, dan heb je te maken met mensen die, dan voel ik hem wel echt heel erg.
Ja, precies.
Ik heb het net zelf meegemaakt, ja, binnen de ALO, dat je mensen moet laten gaan.
Ja.
Dus dat wil ik ook even zeggen. Don't, ja, shoot the messenger.
Ja.
Ik wil nog wel even reageren en dan moet jij punt 2 maar gaan, ja, inbrengen. Ja. Kijk, die frictie zit hem niet alleen bij privacy officers, wat ik net als voorbeeldje nam. Jij zegt terecht, het is een kapitalistische samenleving. Maar het tempo waarin mensen die al werk doen verander gezind zijn, ook in de wat meer kapitalistische commerciële instellingen, is denk ik veel lager dan je denkt, omdat het in een bedrijf ook verdomde moeilijk blijkt te zijn, dat zien wij in het onderwijs ook, om systematisch een heel bedrijf getraind te krijgen. En wat er dan gebeurt is, je gaat even een cursus doen en dan verwacht je dat het gedrag veranderd is. Of erger nog, de baas zegt, je hebt de tools,
ja,
je hebt een Claude Max, succes.
Ja, je moet nu 2 keer zoveel werk doen.
Dan, precies, ja, en dan, ja, we weten al eindeloos veel experimenten en ook ervaringen mee gehad, dat als je niet systematisch schoolt en er ook echt iets mee doet in de breedte, dat die tools eigenlijk niet zoveel betekenen. De reden waarom wij er zoveel uithalen is omdat wij er de godsganse dag mee aan het spelen zijn en alles, ja, volgen.
Ja.
Dat moet je niet leggen op de gemiddelde mens, zeg maar.
Ja.
Dus frictie is denk ik nog genuanceerder en zwaarder dan je denkt.
Ja, oké. Okay.
Ja, ja, punt 2.
Ja,
vraag wordt groter.
Vraag wordt groter. Ja, vind ik dit is een Deze wil ik even iets verder uitpakken. Dus wat ik wil zeggen is, ik denk niet dat er opeens een hele sector weggaat. Dus we zeggen nu een paar keer accountancy, maar je kan dit ook zetten op rechten, op grafisch design, op
software engineering.
Al die, het beroep gaat niet in één keer helemaal weg. Dat is niet mijn stelling. Ik denk gewoon dat er werken nu al heel veel mensen in die sector. En daar komen een handjevol mensen bij die dan zijn afgestudeerd. Ik denk dat de mensen die er nu in werken, dat die zoveel efficiënter worden, dat ik me afvraag, hebben we nog mensen erbij nodig? Dat is wat ik zeg. Ik zeg niet dat de sector weggaat. Hmm. Ik zeg dat de instroom lager gaat worden. Veel lager in sommige sectoren. Dat is wat ik wil zeggen. Dan heb je natuurlijk... Dus dan kijk je naar de aanbodkant. Hè? Dus je hebt het aanbod van het werk. Mm. Er zijn nu al heel veel mensen die worden veel productiever. Laten we zeggen dat in sommige beroepen word je twee keer zo productief. Mm. Dat betekent dat er twee keer zoveel aanbod is. Dan zeg jij heel terecht, ja, maar gebeurt er dan niet iets met de vraag als het zoveel goedkoper wordt? Nou, absoluut, daar geloof ik in. Maar je moet wel dat denk ik heel erg gaan bekijken per opleiding. Nou, bijvoorbeeld accountancy. Je hebt gewoon bepaalde bedrijven die moeten hun... al die zaken op orde krijgen, ja, dat gaan er niet opeens twee keer zoveel worden. Grafisch design...
Is dat zo?
Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar het lijkt mij
heel kleine bedrijven die alles zelf fixen, omdat het te duur is om een accountant te hebben. En als dat opeens 100% goedkoper is...
Maar als zij dat nu zelf doen en ze hebben straks Claude die dat helemaal voor hen doet, gaan ze al helemaal niet naar een accountant.
Ja, dat weet ik niet. Ja, dat twijfel ik over.
Een terechte vraag hoor. Dat kan ik niet altijd inschatten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld grafisch design. Ik ken mensen die bezig zijn met een onderzoek en dan zeggen ze tegen mij, hey, eerst moest ik dan naar een grafisch designer gaan om deze infographic te maken, maar nu kan ik dat met AI doen. Dus niet alleen wordt de vraag niet veel hoger, omdat de grafisch design dat goedkoper kan doen. Misschien wordt het wel zelfs lager, omdat mensen het zelf gaan doen. Wat ik net zei met onze website. Hij zou eigenlijk goedkoper moeten gaan worden, maar we gaan niet meer naar hem toe, omdat we het nu zelf gaan doen. Dus ik denk dat de vraag zal veranderen, maar niet alleen maar positief, omdat het goedkoper wordt. Omdat het ook makkelijker wordt om het zelf te doen.
Ja, laatste zet, want anders dan wordt het een wel eens niet. Dus, maar ik denk dat websites wel een mooi voorbeeldje. Iedereen kan dat gewoon zelf vibecoden. Mm-hmm. En dat wordt nog makkelijker. Ik denk dat op het moment dat je als aanbieder letterlijk 90% goedkoper wordt, dus echt heel goedkoop wordt, dat heel veel mensen denken, ik zou dat zelf kunnen doen, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik kan nu gewoon iemand vragen die dat heel goedkoop voor mij doet. En dat de vraag echt enorm kan stijgen ook. Dus misschien houden die twee elkaar wel in balans. Ik zou wel de cruciale vraag willen stellen aan jou, Tom, vanuit jouw perspectief. Wat moet je dan doen als opleiding? Gewoon stoppen?
Twee dingen.
Deur dicht.
Twee dingen. Ik denk dat je het sowieso hier echt over moet gaan hebben. Volgens mij zei Abboy dat ook nog mooi. Die reageerde op mijn artikel. We hebben ook nog andere mensen gesproken. Bijvoorbeeld, even denken. Wie hadden we nou nog meer gesproken, Marcel?
Machiel.
Machiel hadden we gesproken. Die zat bij een tweedaags over accountancy. En die heeft ook veel mensen erover gesproken.
Hendrik van communicatie en multimedia design.
Ja, precies. Hebben we ook een bericht van gekregen. Eigenlijk wat zo'n beetje iedereen het over eens is je moet hier iets mee. Mm-hmm. We kunnen dit niet langer negeren. We kunnen dit niet langer verbieden. Je moet hier iets mee. Het is heel belangrijk dat wij onze studenten AI geletterd gaan maken. En dat we ze heel goed maken met dat zij hun... dit vakgebied kunnen uitvoeren in combinatie met AI. Dat is een van de dingen die je moet doen, volgens mij. Dus er is gewoon een deel, misschien wel een belangrijk deel, misschien wel een groot deel, wat gewoon over AI-geletterdheid gaat in combinatie met je vakgebied. Mm-hmm. Dus dat is iets wat je kan doen. Nou, het tweede wat je volgens mij moet doen, is toch wel, ja, ik ga het gewoon wel hardop zeggen, Marcel, serieus nadenken of er nog werk zit in dit vakgebied. Dus ik sprak Jacques Esselink vanochtend nog. Die zit ook bij accountancy part-time. En hij zei van, ja, wat ik zie onder mijn collega's, we zijn niet bang, we zijn hier echt mee bezig. En ik vroeg hem toen van, maar zou je niet bang moeten zijn?
Betekenisvolle stilte. Ik heb andere oplossingsrichtingen.
Oké.
Dat is wel mooi om het perspectief even te geven, toch?
Ik vind het sowieso leuk, een beetje zo heen en weer. Mooi.
Kijk, ik denk, pak even, nou laten we niet weer accountancy als voorbeeldje nemen, maar laten we zeggen marketingopleiding.
Ja.
Waarbij, ik heb al eens vaker gezegd, ik ben ooit geweest, alle eerstejaars opdrachten kon toen eigenlijk een jaar geleden al met AI in een middagje bijna. Bouw een website of maak een marketingplan. Ja, dat is, maar als je een marketingplan wil kunnen beoordelen, is mijn stelling, moet je het ook zelf wel een keer gemaakt hebben. Het is niet voldoende om het zomaar even te lezen. En moet je ook weten wat goede marketing is. En daar zit ook theorie en kennis omheen. Het gaat niet alleen om de output, zeg maar. Het gaat ook om het onderliggend vakgebied. En mijn stelling zou zijn dat dat nog steeds heel belangrijk is. Maar dat de vaardigheden die meer op output zitten, die moet je eigenlijk, daar moet je gewoon studenten heel snel leren. Dat kan AI veel beter dan jij. Mm-hmm. Word nou die expert op het gebied en ga er boven hangen. Wat is nou de essentie van accountancy of van marketing? En ga daarop zitten, zodat als jij het werkveld binnenkomt, je niet alleen heel goed bent in het gebruik van die tools, maar je ook een zinnig verhaal omheen kan bouwen in hoe je ze zou moeten inzetten en waarom. En of die opleiding dan even groot is, dat weet ik niet. En dat zal ook aan die paradoxale situatie van vraag en aanbod liggen. Maar ik zou daar heel erg op gaan sturen. En dat vergt volgens mij terug naar de tekentafel. En dat vergt dat je naar je opleidingsprofiel of beroepsprofiel gaat kijken. En dan gaan afpellen. En ik zou adviseren, pak het duurste abonnement van de beste modellen.
Ja.
ChatGPT 5.4, Claude 4.6, maakt niet uit. Ja. Ga daar met docenten gewoon een week lang op de hei echt doorheen. Wat kunnen die dingen? Laat je niet gek maken door het is allemaal dom. Mensen. Laat je overtuigen door eigen waarneming. Wat kan het van ons curriculum? En wat kan het niet? Of waar zou je zeg maar juist de menselijke factor zeg maar belangrijker kunnen maken? Bijvoorbeeld bij het communicatie met klanten. Die kant. Hè. Er zijn denk ik nog wel meer dingen dan alleen maar achter de computer zitten en getalletjes invoeren als het over accountancy gaat. Of tekstjes typen als het over marketing gaat. Op het moment dat je dat doet, komt de oplossing 2. Het zijn denkrichtingen.
Ja.
Dat moet je doen, denk ik, om echt... Als docent moet jij daar voorloper zijn. En niet erachteraan hobbelen. En volgens mij hebben die oplossers vaker genoemd. Volgens mij moet je ze een keer niet bang zijn en zeggen, hey, het gaat zo radicaal veranderen. Wij schrappen gewoon een deel van het curriculum, bouwen vrij ruimte in om met studenten samen te gaan ontdekken wat dit betekent. Kun je niet een accountant 2.0 of een marketing 2.0 of een software engineer 2.0 ontwikkelen on the go? Zoals de marketing, de content marketing... Minor, volgens mij.
Bij ja, waar ze juist AI heel erg willen inzetten.
Juist, die hebben de duurste abonnementen, zeg maar. Die mogen van alles. Die hebben experimenteerruimte gekeerd en die zijn dat aan het doen. Ik denk dat dat de only way is. En misschien ook wel echt een reddingsboei is. Ja. Voor een vak wat echt wel veel meer is dan... Want wij zeggen nu, Claude kan alles. Ja, die kan in de uitvoering alles. Maar dat daarmee doe je denk ik zo'n vak ook tekort.
Ja, zeker, zeker. Dat vind ik een hele terechte nuance. Ik doe soms dat vak tekort. Het doet me denken aan Hogeschool Zuid-Rechten. Die zei van, hé, maar dit is echt een enorme kans. We kunnen dit zien als een bedreiging. Maar wij kunnen straks misschien wel onze HBO-studenten zo goed maken dat ze kunnen concurreren met de Zuidas. Die was daar super enthousiast over. Nou, dat vind ik heel gaaf om te horen. Ik zit dan ook weer te denken, ja, maar als die Zuidas-gastjes ook handig worden met AI. Die hebben de ervaring, die kunnen er echt boven staan. Want jij zegt, een van de belangrijkste dingen is erboven staan en het allemaal goed kunnen interpreteren. Mm-hmm. Maar dat doe je juist door werkervaring te hebben. Dus ik denk dat er echt sectoren zijn, dat er opleidingen zijn, die heel veel moeite gaan hebben om studenten af te leveren die meerwaarde kunnen leveren straks.
Ja. Nou, dat kan ik niet ontkennen. Alleen ik probeer een beetje tegen te gas te geven. Omdat het anders het beeld zou kunnen ontstaan van moeten morgen stoppen, geen voorlichting meer, we nemen geen studenten meer aan. Ik denk niet dat het zo'n vaart gaat lopen door die frictie die ik genoemd heb. Doordat er ook nuance zit in wat een student eigenlijk aan het eind kan. En dat is meer dan alleen maar het uitvoeren van de taken waar Claude nu heel handig in is. Maar dat er echt iets moet gebeuren, daar ben ik helemaal met je eens.
Ja.
En dat het ook schrijnend gaat zijn, maar dat is het ook zo oud als er beroepen zijn, veranderen er ook beroepen. Alleen het tempo en de schaal is nu gigantisch.
Ja.
En de backlash, zoals dat dan zo mooi heet in het Amerikaans, Engels, op dit soort fenomenen, op een gegeven moment gaat de media hier de gaskraan vol opengooien, komen er demonstraties en kan het ook zomaar zijn dat er nog meer frictie ontstaat, zeg maar, en dat het allemaal nog wat langer gaat duren, zeg maar. Hè?
Ja, zeker. Absoluut. Ja, en dat gaat gebeuren. Maar de kloof gaat dan ook gewoon heel groot worden tussen mensen die het wel op een goede manier kunnen inzetten en tussen mensen die eigenlijk zeggen van nee, we willen dit niet. En ja, ik vind het echt verschrikkelijk voor sommige mensen wat er hier allemaal aan het gebeuren is. Dus ik snap dat die backlash gaat komen. Maar ja, we leven ook in de realiteit.
Nee, heel goed. Dus volgens mij, we hebben nu al 44 minuten erop zitten. Volgens mij moeten we een beetje richting afronden.
Ja.
Ik ben wel blij met dit gesprek, Tom, want ik heb het idee dat we wel echt verschillende kanten hebben benoemd zonder eromheen te draaien.
Ja.
Ik hoop ook dat de luisteraars die zich een beetje zorgen maakten, dat die zorgen zeg maar onderbouwd zijn of weggenomen zijn. En onderbouwde zorgen zijn er gewoon. Dat is ook terecht. Dat is, volgens mij kun je beter voorbereid zijn op wat er komt dan het niet willen weten.
Ja.
Maar hebben we ook misvatting of iets dergelijks goed benoemd?
Dat hoop,
dat hoop ik.
Ja, ja, ik ben echt al een hele tijd bezig met dit thema. En ik merk gewoon dat het heel erg weinig leeft. En daar maak ik mij behoorlijk zorgen over. Dus daarom, dat is ook de reden waarom ik er zo hard in ben gegaan vandaag.
Ja.
Ik maak me hier echt heel... Wat ik al zeg, ik vind dit het grootste probleem rondom AI in het onderwijs. En ik hoor in de media, in de wandelgang, alleen maar mensen praten over toetsing en dat soort shit. Ja, dat is ook een probleem en terecht dat we dat willen oplossen. Maar het is veel groter. En ik hoop dat we hiermee op zijn minst een zaadje hebben geplant. En je kan het volledig met me oneens zijn, maar... Ja, let me op. Over een paar jaar ziet iedereen dit. Let me op.
Ja, ja, we roepen het al een tijdje.
Ja.
Dankjewel, Tom. En voor degene die in zo'n opleiding zitten, zou ik ook weer willen zeggen, en oprecht, niet om flauw te doen, niet bang zijn. Ga nou gewoon dat gesprek aan met elkaar. Ga op ontdekkingsreis. En dan zijn er ook altijd, zoals een collega van ons zegt, sterker nog jouw leidinggevende, er dreigt een kans.
Ja. Naar Arnoud.
Juist.
Dames en heren, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Quiz en Nieuwtje. We praten over AI, elke keer weer. In het donderbij, het gaat zo snel. AI, in het onderwijs. Laten we leren en groeien bij. AI, in het onderwijs. De toekomst, we zijn voorbereid.